Ik houd er niet van eigenlijk om op actualiteit in te gaan. Maar ja, ook in deze dagen ontkom ik er natuurlijk ook niet aan om stil te staan bij de gebeurtenissen die zich nou eenmaal om ons heen afspelen. Die ons bezighouden, laat ik het zo zeggen. Niet alleen omdat het iets met de wereld om ons heen te maken heeft, maar natuurlijk ook omdat we toch wel degelijk weten hoe dan ook dat deze dingen die gebeuren rechtstreeks van doen hebben met het profetisch woord. Kijk, ik ben me namelijk ook goed bewust dat in de dagen van de Eerste Wereldoorlog ook ineens iedereen riep, nu gaat de wederkomst plaatsvinden, dit is de eindstrijd der volken, wat het maar wezen mag. Toen riep men inderdaad heel hard, dit is de ondergang van het Mohammedaanse Rijk, het grote antichristelijke Ottomaanse Rijk, dat altijd een bedreiging, dat weten wij niet meer, want het was voor onze tijd. Grote Turkse Rijk daar in het Midden-Oosten, waardoor West-Europa, het christelijke West-Europa, altijd bedreigd geworden is. Officieel sinds de 15e eeuw al. Nou ja, nee, officieel was het de 16e eeuw, maar eigenlijk al eerder. Met de opkomst van dat grote Mohammedaanse Rijk. In 1683, ik heb het voor de naam, 1683 stonden die lui nog voor de poort van Wenen. En hebben ze nog weg moeten jagen. En enige eeuwen daarvoor stonden ze bij Tours en Poitiers, heb ik geleerd. Europa is er altijd door bedreigd geworden en in 1917 werd hard geroepen van nu is het afgelopen. En wie hadden dat geregeld? De Engelsen, uiteraard, dit keer trouwens samen met de Fransen. Maar het was nog voor de goal, zal ik zeggen. Die Engelsen en die Fransen hebben samen zo ongeveer heel dat het Midden-Oosten onder de voet gelopen. Dat was het grote Mohammedaanse Ottomaanse, dan maar gewoon Turkse Rijk of hoe wij het maar noemen. En toen werd er, want die boeken heb ik allemaal nog, daar staan die boeken allemaal. Nu is het afgelopen, nu is het gebeurd met het Mohammedaanse Rijk. Het was trouwens net het jaar 1335 op de Mohammedaanse kalender. En onder verwijzing naar de laatste verse van Daniel, 1335, zei men, kijk, dat komt met elkaar overeen, dat is hetzelfde getal, dus het is nu vervuld, of zoiets. Achteraf lachen we erom, maar het was toen echt heel serieus bedoeld. Men dacht, men is eraf en onze dagen hebben we al sinds jaren weer van doen met de opkomst van het Mohammedanisme. Daarmee ook met bedreiging van in ieder geval onze westerse christelijke cultuur. Nou ben ik niet zo'n cultuurverdediger hoor, maar het is toch de vaststelling van feiten. Daarna kregen we de Tweede Wereldoorlog en toen werd er ook in Nederlandse publicaties gepubliceerd dat Mussolini was de antichrist, die van Italië weet je wel, en Hitler was de valse profeet. Je zult zeggen, waarom niet andersom? Dat is heel gemakkelijk. Mussolini had geen boek geschreven. En Hitler wel, dus die was de valse profeet. Waarbij men dus punt 1 niet in de gaten had dat naar Bijbelse maatstaven de valse profeet en de antichrist volstrekt identiek zijn. Twee uitdrukkingen voor precies dezelfde persoon. Het was een beetje vroeg. Bovendien zit daar natuurlijk ook altijd nog achter het hardnekkige idee dat in die eindtijd, in de dagen van de wederkomst van Christus, sprake zou zijn van een antichristelijk rijk met Rome als hoofdstad en hoofdzakelijk gevestigd in Europa. Ik moet u zeggen, ik weet waar het vandaan komt, die hele lering, maar dat stamt in ieder geval uit de dagen van de Reformatie. Ik ben eigenlijk van nog verder terug, want men heeft natuurlijk in de eeuwen vooral voor de reformatie in de Romeinse keizers altijd de antichrist gezien. Tenslotte zegt Johannes, er zijn ook nu veel antichristen geworden en we zagen de Romeinse keizers in. En in de reformatie zag men Rome in, maar nu de Romeinse paus om zo te zeggen. Maar het bleef gewoon Rome en we komen gewoon niet van het idee af dat in de eindtijd een rijk zou zijn, een antichristelijk rijk met Rome als hoofdstad. En nog van de week hoorde ik het op een Amerikaanse zender voorbij komen. Naar aanleiding van de gebeurtenissen nu in Irak, nog steeds van ja, volkeren, een opstand enzovoort. Het gaat allemaal maar, het gaat toen naar een Europa enzovoort. Dan denk ik nou, dan heb je weinig reden om wat te zeggen nu, want we weten langzamerhand dat het met Europa sowieso niks wordt, hè. Dat is ook niet wat de Bijbel leert. Kijk, als je de Bijbel openslaat, is makkelijk genoeg. Buiten Jeruzalem om, wat is de eerste stad die in de Bijbel genoemd wordt? Babel. Wat is de laatste stad die in de Bijbel genoemd wordt? Babel. Dan weet je toch goed in elkaar steekt. En aan het eind van het verhaal, dat is in Openbaring 17, wordt ook in één keer gezegd dat Babel van die eindtijd De moeder is der hoererijen en der gruwelen der aarde. Dat betekent in de praktijk, heel populair en in het algemeen in de stijl van Helvetie, dat alle afgoderijen, maar daarmee alle culturen van de mensheid een oorsprong hebben in Babel. En als ik vraag hoe kan dat nu, dan is mijn antwoord, nou ja, dat is uiteindelijk zo, omdat heel de mensheid uit Babel afkomstig is. Uit Mesopotamië, uit het twee stromen land. Zie. En voor de goede orde, stad Babel ligt aan de Eufraat. U kent allemaal het kaartje inmiddels uit uw hoofd, mag ik aannemen. Er staat mooi op die kaartjes, hè, Babel. Ik heb het uitgerekend op de kaart, het ligt 90 kilometer, bijna recht ten zuiden, dan iets naar het westen, maar bijna recht ten zuiden van Bagdad. Maar dan aan de Eufraat. Bagdad ligt aan de Tigris, ze vormt rond een schiereilandje in de Tigris, maar 90 kilometer daar beneden ligt Babel. Ik hoorde vandaag dat de Amerikanen opgerukt waren tot ongeveer 90 kilometer voor Bagdad, bedoel ik. Je weet nooit of het waar is, maar vooruit, dan zijn ze daar in de buurt dus, hè. Kort geleden was er een journalist daar, dat wil zeggen eind vorig jaar, pas in Babel, liet ze daar een gids rondleiden en die vroeg, wat is toch dat verschrikkelijk grote gebouw daar verderop, op die heuvel daar buiten, dit herbouwde Babel dan. En de gids wilde er niks over zeggen, deed net of ik niet zag enzovoort, maar kwam erop neer, dat was een van de paleizen van Saddam Hussein. En in de beschrijving van de journalist, daar stond in dat het groot genoeg was om een menigte van 10.000 mensen te ontvangen. Zo'n groot paleis van Saddam Hussein staat daar. En bovendien in Babel zelf, het herbouwde Babel, een plaquette waarin naast elkaar afgebeeld zijn Nebukadnezar, de grondlegger van het grote Babylonische Rijk van Weleer, en Saddam Hussein naast elkaar. Dus dat leidt helemaal geen twijfel wat de man in gedachten heeft. En daar is hij al meer dan 20 jaar mee bezig inmiddels. Ik meen dat Saddam Hussein pas in 1979 of in 1980 aan de macht kwam. Maar ik weet, en hij bouwde Babel, maar ik weet ook, want het artikel heb ik nog uit de krant, dat in 1973, dat was dus nog voor zijn tijd, al een plan gemaakt was tot herbouw van Babel. En dat voor dat doel steun was gevraagd aan de UNESCO. De organisatie van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met cultuur en dat soort dingen meer. Ik weet niet of de UNESCO daar een bijgedragen heeft overigens. Ik weet niet hoe het verder gegaan is. Maar zo oud, dat is dus al 30 jaar geleden dat dat plan er was. Maar het is gewoon wat de Bijbel leert. Want kijk, als je in Openbaring 17 terecht bent, dan lees je daar gewoon letterlijk over die stad. Natuurlijk, het is een visioen en dan moet ik altijd weer knokken. Heeft mij mijn laatst nog weer eens duidelijk gemaakt. Ik moet altijd weer knokken om te laten zien dat het een visioen is. En dat is wat anders dan een filmpje. Het heeft overdrachtelijke betekenis. Dus men ziet daar in Openbaring 17. De grote hoer die zit op vele wateren. Hoe je dat uit moet tekenen zeg ik altijd. Weet ik niet. Dus dat houden we maar zo. Maar als Johannes kijkt dan ziet hij een vrouw. Zittend op een scharlakenrood beest. Want dat staat in vers 3. Dat is hetzelfde dus als een hoer die zit op vele wateren. Dan weet je meteen hoe het zit. Want dat beest, dat brengt ons kortsluiting met bijvoorbeeld Daniel hoofdstuk 7. Waar die dieren voortkomen uit de rivier. Die in beeld zijn van de achtereenvolgende wereldrijken tot aan de wederkomst van Christus. En de vele wateren uit hier vers 1 vind je daar dus ook. Maar de vele wateren zijn sowieso een beeld van volkenscharen, natieën en tongen. Met dank voor deze vier uitdrukkingen uit Daniel. Volkenscharen, natieën en tongen. En als de vrouw zit op het beest, dan betekent het dat zij dat beest bestuurt. En wie die vrouw is, dat staat er gewoon bij, namelijk in vers 5. In de eerste plaats heet zij verborgenheid, maar het is niet echt een naam. Maar daarna het grote Babylon. En dat is hetzelfde als Babel, alleen Babylon is Grieks. En Babel is Hebreeuws of desnoods Aramees, dat kan ook, maar dat is... Dat is van elkaar, zal ik maar zeggen. Dus in het Oude Testament lees je over Babel, in het Grieks lees je over Babylon. Maar het is hetzelfde. Ze heet verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En dat is dus een verwijzing naar het verleden. En er wordt in feite gezegd dat Babel de oorsprong is, of dat in Babel de oorsprong ligt van de hoererijen en gruwelen der aarde. En dat zijn dus de verschillende religies ter wereld. Maar daaronder versta ik wel degelijk ook culturen. Want hoe dan ook, elke cultuur, elke filosofie is in de praktijk gewoon religie. Dat is niet wat anders. We hebben alleen afgesproken dat als er een god in voorkomt, dan noemen we het religie. Als er geen god in voorkomt, noemen we het een filosofie of zoiets. Het loopt in elkaar over. Ook als je god wegredeneert, dan nog hou je een filosofie, een wereldbeschouwing enzovoort. En dat blijft afgoderij, niet omdat men een afgod dient, maar omdat men God niet dient. Tenslotte, afgoden zijn demonen, maar wij erkennen ze ook niet als zodanig. Wij zeggen, er zijn geen goden, er is maar één God. Die vrouw op het beest wordt hier ook verklaard in Openbaring 17, er staat in vers 15, tegen het eind van het hoofdstuk, dus de wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. En bovendien staat er in vers 18, en de vrouw die gij gezien hebt, en die dus op de wateren dan wel op dit beest zit, en het beest stuurt. Daarvan staat de vrouw die zij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Dat is gewoon betekend, het is de grote stad die de hoofdstad is over van heel de wereld. Het is dus een wereldrijk, kun je met recht zo noemen, waarvan de residentie is in Babel. Of andersom, waarvan Babel de residentie is. Gewoon letterlijk, ik zou niet weten waarom. Bovendien, hierna, in Openbaring 18 en nog een stukje 19, wordt van alles gezegd over de ondergang van deze stad en daarmee de ondergang van dat rijk uiteraard. Kijk, een hoofdstad is natuurlijk altijd net iets meer dan een stad. Het is de uitdrukking van heel het rijk. Ook in ons Nederlandse taalgebruik is dat zo. Hè? We spreken over Den Haag en Washington. En we bedoelen helemaal niet Den Haag en we bedoelen ook niet Washington. Niettemin zijn die steden, we hebben het dan nog meer over wat daarin geregeld wordt met betrekking tot het hele land waarvan die steden de hoofdstad zijn. En zoals met Babel, het is niet alleen de stad, het is ook het rijk. Maar er komt een oordeel in elk geval over deze stad, over het rijk ook, en dat wordt uitgebreid beschreven, zo uitgebreid dat ik met geen mogelijkheid zou weten hoe je dat allemaal overdrachtelijk zou moeten uitleggen zonder jezelf belachelijk te maken. Men zou de dingen serieus zijn. En dit soort profetie ook, hier, dit Openbaring 18, dat lees het door en je kunt tot niet een andere conclusie komen dan dat het werkelijk gaat om de stad. Dat die stad iets meer voorstelt dan alleen de stad, dat is waar, maar dat is niet primair waar het over gaat. Primair gaat het erover dat deze stad, de stad is van grote pracht, luister, mag ook wel, dat is de hoofdstad van de wereld, niet waar, maar hij wordt verwoest. En er wordt daarna rouw over bedreven. Dus is de eenvoudige conclusie, en eerlijk gezegd, ik heb van huis uit nooit anders geleerd trouwens ook. Maar dus is de letterlijke conclusie dat in de toekomst die stad er weer zou moeten zijn. Bovendien, een land als Irak, Mesopotamië dus eigenlijk, dat land bestaat pas sinds, wat was het? Nou ja, sinds de Eerste Wereldoorlog, officieel 1923. Al die landen trouwens daar in het Midden-Oosten, hè, die zijn allemaal van na de Eerste Wereldoorlog, al die landen daar, inclusief Turkije trouwens, al die landen, zelfs Egypte, zijn allemaal ontstaan pas na de Eerste Wereldoorlog, ze zijn jonger dan mijn moeder in ieder geval, ruim. Dat even terzijde, maar er is in de laatste decennia, van mijn part in de laatste 100 jaar, dus inderdaad een boel gebeurd. En dat op zich zou onze ogen moeten openen voor dit soort profetieën in de Bijbel. Dat het niet gaat om Europa of een Europees rijk, maar inderdaad om een rijk in het Midden-Oosten, met letterlijk Babel als hoofdstad. Een wereldrijk met zijn centrum daar in het Midden-Oosten. Dat het er eeuwenlang, en misschien gedurende 2000 jaar, niet zo uitzag, dat het onwaarschijnlijk leek, ja, dat kan nou wel wezen, maar iets als een herstel van een Joodse staat rondom Jeruzalem, dat was natuurlijk ook verbazend onwaarschijnlijk, maar het is wel gebeurd. En in razend tempo, mag je wel zeggen, in zeer korte tijd allemaal. En die twee wereldoorlogen hebben daar dan toch aanzienlijk aan bijgedragen. Aan al die staten die daar in het Midden-Oosten ontstaan zijn, de ontdekking van de olie is eigenlijk pas van later datum, hè. Als we aan het eind van de Eerste Wereldoorlog geweten hadden wat een rijkdom daar in de grond zat, dan hadden die Engelsen en Fransen zich heus uit het gebied niet teruggetrokken. Dat was net te laat, net een paar jaar later. Maar goed, dat even terzijde. Maar de Eerste Wereldoorlog heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van die landen daar, aan het verstand komen van die landen daar en ook aan de staat Israël. Maar uiteindelijk, de Tweede Oorlog heeft natuurlijk nog een touw gegeven aan het ontstaan, definitieve oprichting van de staat Israël in Palestina genoemd wordt. Maar de Bijbelse gedachte is dat de menselijke cultuur, die nou eenmaal in het algemeen afkomstig is uit Mesopotamië, uit het gebied van de twee stromen, want dat is wat Mesopotamië betekent, via het Griekse, het twee stromenland, het gebied van de Eufraat en de Tigris, dat de menselijke cultuur die daarvan afkomstig is, daarnaar ook weer zal terugkeren. En daar in diezelfde plek alsnog geoordeeld zal worden. En daar zit wel het een en ander aan vast nog. Maar het lijkt geen twijfel. De eerste stad in de Bijbel is Babel, de laatste is Tok. En de eerste wordt gebouwd en eigenlijk tegelijkertijd al verwoest, terwijl men bezig is die idealen te bereiken. En als je hier in Openbaring 17 bent, dan vind je precies hetzelfde. Men is nog bezig dat rijk op te richten. Nee, het bestaat al een poosje op dat moment. Maar niettemin, er komt niets van terecht. Omdat domweg de Heer zelf nederdaalt en er een eind aan maakt. Heb je dat nou ook? Als u leest in Genesis 11. Heb je dat dan ook als u daar leest van dat er staat: en de Heer daalde neder om te bezien. Aarzelt u dan ook zo van: wat is dat voor een rare manier van uitdrukken? Genesis 11. Is daar die toren aanbouwen, zeg maar, en dan staat er in vers 5, toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. En als dat nog niet genoeg is, wordt het in vers 7 herhaald. Kom, laat ons nedervaren. De vertalers vinden het kennelijk ook wel wat overdaan. En wat ze eerst vertalen met nederkomen in vers 5, toen kwam de Heere neder, vertalen ze in vers 7 met nedervaren. Maar het is heus exact hetzelfde woord. En dus zei de Heer, dus staat er, toen kwam de Heer neder. En in vers 7 zegt hij dus: kom, laat ons nederkomen. Afdalen. Of wat het maar is, de Hebreeuwse jarat. Twee keer hetzelfde. Waarom moet de Heer daarvoor nederkomen? Het antwoord is: de Heer hoeft daarvoor niet neder te komen. Maar het hele punt is dat wat hier aangekondigd wordt, wat beschreven wordt, uiteindelijk herhaald en definitief vervuld zal worden in de wederkomst van Christus. Wanneer hij zal nederdalen uit de hemel om zijn heerlijkheid op aarde te openbaren. Ik beweer dat die woorden, dat hij zou nederkomen of nederdalen, dat die hoogst opmerkelijk zijn in zo'n stuk, dan moet je, lijkt mij, overstruikelen. Hoezo moet de Heer nederdalen? Hij kan het ook vanuit de hemel zien. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, staat er, toch in de Bijbel. En zo hebben we ook altijd het opgevat. Dat is het godsbeeld wat wij hebben. Vanuit de hemel ziet en doet hij de ding. Hoezo moet hij nederdalen? Wel, omdat als Babel uiteindelijk geoordeeld wordt, dan daalt hij wel degelijk neder. Het is in de verschijning van de Heer uiteraard in heerlijkheid. Het heeft ook rechtstreeks van doen met dat de koning, de zoon des mensen, als koning zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En al de volkeren, de vele wateren dan wel het beest, alle volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen en hen van elkander zal scheiden. En zo, dat is Matthäus 25 immers. Dat is in zijn wederkomst. En bij die gelegenheid, nou ja, het gaat ongetwijfeld over een periode, maar als het gaat om het einde van het besluit en het voltooien van, wel, dat is het moment waarop Babel definitief verwoest zal worden. Dat is wanneer de legers van Babel de Eufraat over zullen trekken, want dan komen ze van over de Eufraat en trekken ze op naar Jeruzalem, de stad van de grote koning. Dat is in de wederkomst van Christus al, nadat de stad herbouwd is enzovoorts. En de Israëlitische staat gesticht is. En die legers zullen omkomen inderdaad bij Armageddon. En dat is de naam. Daar wordt die naam ook toegepast in de Bijbel. Het is een definitieve afrekening. En het leidt dan niet alleen tot de ondergang van die legers. Maar uit Irak, ja. Maar ook tot de ondergang van de stad. zoals zich dat 33 jaar daarvoor al afspeelde, als u mij vraagt, in het einde van de 70e week van Daniel, toen de legers van Gog en Magog omkwamen in hetzelfde land, namelijk in Canaan. En toen zond de Heer ook nog een vuur in het land van Magog. Maar zo loopt het met Oost-Europa af. Waar ik naartoe wilde is eigenlijk naar de Genesis hoofdstuk 11, omdat hier de essentie van de situatie in de wereld beschreven wordt. Ik bedoel niet de politieke situatie, maar de religieuze situatie. Wat is dat eigenlijk, Babel? Wat is er mee aan de hand? En welke functie vervult het in de Bijbel? Want het is natuurlijk zo dat Babel niet maar een rijk is en ook niet maar een stad. Het is inderdaad meer dan dat. En laat ik er nog even gauw aan toevoegen, om geen misverstand te wekken, dat in de dagen van de kerkenvorming bijvoorbeeld zag men de antichrist in Rome zitten als het ware, en in het heilige Roomse Rijk, om zo te zeggen, Rooms-Katholieke Kerk, zag men een antichristelijk rijk. Ik denk dat men daar ook wel gelijk in had. Er was al aanleiding toe. En het is ook makkelijk aan te tonen uit de Bijbel dat Babel meer is dan alleen maar die stad. Het probleem is echter dat men niet geneigd is aan te nemen dat het andersom ook zo is. Dat wil zeggen, het is niet alleen maar een systeem, het is niet een filosofie, het is niet alleen een beginsel of een religie, het is ook wel degelijk letterlijk een stad. Gaan we naar Genesis. Waar staat? De ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. De taal van de Statenvertaling is gezwollen, enigszins, naar onze maatstaven zeker. Maar dat is zo, omdat taal nou eenmaal van zichzelf gezwollen is, die is rijk. En er zit veel meer in de woorden dan wij in onze omgangstaal gebruiken. En daarom ben ik blij met een Bijbelvertaling die inderdaad albollig is. Dan weten wij dat tenminste. En dan lezen we met wat meer aandacht. Ik heb er niet de minste problemen mee. Je went er vanzelf aan. Vind ik helemaal geen punt. Wij hebben vooral ook andere talen moeten leren. Met al of niet met succes. Maar dat kan je allemaal leren. En als je alle dagen dit leest, heb je er niet de minste problemen mee. Ik niet de minste. Nee, in het begin wel. Tuurlijk wel. Dan moet je oefenen. Maar daarna heb je geen probleem meer. Maar kijk, als ik nu lees, de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Dan denk je, wat is daarmee? Ik kijk niet in andere vertalingen. Of ik moet er een heel goede reden voor hebben. Soms, hè. Maar normaal doe ik dat niet. Als ik het doe, kijk ik minimaal 6 tegelijk. Want die bestaat, hè. 6 Nederlandse vertalingen naast elkaar. Die hebben ze ooit een keer uitgegeven. Kijk ik 6 tegelijk. En dan kijk ik of het een beetje klopt. En daarna vergeet ik wat er allemaal stond. Want dat maakt het er dan niet meer uit. Maar kijk, ik kan me zo voorstellen dat in een moderne Bijbelvertaling staat. En over de hele aarde sprak men maar één taal. En dat zal er wel staan, hoor. Dat is ook wat, dat staat er ook. Maar ik denk toch dat de uitdrukking, men was van enerlei spraak en enerlei woorden, dat het toch beter uitdrukt wat er werkelijk aan de hand is. Want het betekent niet maar dat men één taal sprak. En als dat er letterlijk zou staan in de vertaling, men sprak maar één taal, dan had ik grote moeite om u nu uit te leggen dat dat veel meer betekent, want dat is nog zo, hoor. Dat het veel meer betekent dan dat men alleen maar één taal sprak. En dat het zo gemakkelijk was, en hoe je dat maar zegt. Ik weet niet, maar ik denk dat ik op school al geleerd heb, dat een taal leren, dat niet maar was omdat je leuk met vakantie gegaan naar een land waarvan je de taal geleerd hebt, maar omdat je via de taal kennis maakt met andere culturen. Meer wel. En met andere wijzen van denken enzovoort. Want taal is meteen cultuur. Het is meer dan alleen maar een codering van klanken waarmee bepaalde waarden worden uitgedrukt of weergegeven. Het is ook wat anders. Het is veel meer dan dat. En dat is ook waar het hier om gaat. De aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden wil zeggen dat degene die op de aarde, want het is natuurlijk niet de aarde, moet je ook nog uitleggen. Dat het niet de aarde is, maar degene die erop wonen. Maar goed, hè? Wat drink je door? Dan zeg je dat de aarde tot je spreekt. Waarom las je nou dat staat? In Genesis 4 of 5 staat dat de aarde roept, de aarde schreeuwt. Vanwege het bloed van Abel. Maar goed, toch? Spelspraak kennen wij in de omgangstaal nauwelijks meer, behalve wat idiomatische uitdrukkingen van mij de betekenis niet meer kennen. He? Weet u wat het is, de plaat poetsen? Oh, nou, dat heb ik zo al. Laat maar zitten. De ganse aarde was van een allerlei sprake. Zal ik nog een voorbeeld? Ik kwam van de week, ik denk, ik moest even een tekst opzoeken om een of andere reden. Toen kwam ik tegen dat we vrij mochten komen tot God of zo. Maar wat er in mijn Bijbel staat, de Statenvertaling staat, dat wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. En ik denk toch dat het niet zo moeilijk is om te begrijpen dat de uitdrukking in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang, dat zeker veel sterker is dan door hem mogen wij vrijuit of zoiets komen. Tot. Dat is toch slappe hap. Dan maar oudbollig, maar dan staat het erin. In hem hebben wij de vrijmoedigheid, dat is een ding, hè, en de toegang, dat is ook een ding. Dat hebben wij. In ons bezit als het ware. En dat is anders dan dat we vrijmoedig mogen komen. Wij mogen komen. Nee, wij hebben. Enzovoort. Nou, daar kun je natuurlijk sport van maken om dit soort uitdrukkingen uit verschillende vertalingen te vergelijken. Dat heb ik jaren geleden gedaan. Toen heb ik gedacht, doe mij maar de Statenvertaling. Ik doe dat nou niet meer overnieuw, hè. Dus terug. De ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden staten. Maar het geschiedde als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinjar en ze woonden al daar. Sinjar is de aanduiding van Mesopotamië, het land tussen de Eufraat en de Tigris. Dus, hè. En dat ligt dus inderdaad in het tegenwoordige Irak. Maar ze waren één van spraak, één van lip staat er eigenlijk, als je het netjes vertaalt. En één van woorden, dat staat er precies. En die woorden zijn nog synoniem ook, want dat woord voor, hier vertaald met spraak, eigenlijk het woord voor lip, heeft de betekenis van afschrapen of afschaven. Dat wil zeggen, de oppervlakte dat naar buiten brengen, zich uitdrukken, naar buiten toe presenteren. Dat is lip, zie, of spraak, zo je wilt. Het komt naar buiten toe. Het is het middel waardoor de mens zich uitdrukt. Die spraak is niet maar woorden die hij spreekt, maar het is een deel van hemzelf dat hij naar buiten toe brengt en ook meedeelt, uitdeelt. Het is veel meer dan alleen maar een paar klanken voorbrengen. Dat hebben we, dat is veel sterker. Men zou het moeten weten. En woorden, dabar, dat is inderdaad dat wat naar buiten komt. Ook per definitie, dat smijt je ook meteen, want dabar is verwant aan bara, scheppen. En aan ons Nederlandse woord baren, naar buiten brengen. Dat is wat woorden zijn, dat wat naar buiten komt. En lip en woorden, deze woorden hier, die twee, die zijn dus min of meer synoniem. Dus dat wat naar buiten gebracht wordt. Maar in de praktijk is het de aanduiding dus voor iemands wijze van doen, zijn wijze van leven, zijn gedrag, zeg maar weer gewoon, zijn cultuur. Dat is wat het is, want hij brengt meer naar buiten dan alleen woorden. Maar alles wat hij naar buiten brengt, komt uit hemzelf voort en hij brengt het naar buiten. Dus niet alleen maar zijn spraak, het is meer dan zijn spraak. En vandaar dat de taal en de wijze van uitdrukking veel meer is dan alleen maar een paar woorden en een taalkundige kwestie. Zie? En daar staat een geschied als ze tegen het oosten togen. Eigenlijk, tegen het oosten wil zeggen, naar de oorsprong. En dan vraagt u zich af, hoezo trokken zij naar het oosten? Dan wel, hoezo trokken zij naar de oorsprong? Want dat is wat het is, dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws, hè? Oosten en oorsprong. Wel, het is moeilijk om het uit te leggen. Vooral vanwege de zinsbouw zoals we die hier tegenkomen. Maar als u mij vraagt, wordt er hier op gezinspeeld dat deze mensheid aansluiting zocht, toog naar, optrok naar, aansluiting zocht bij het verleden. Dat is de oorsprong. Maar de vraag is daarna, welk verleden? Want voor zover we weten is dit hier het ontstaan van Babel. Hoezo is het oorsprong? Bovendien, vertrokken naar het oosten is natuurlijk wel aardig, maar voor zover wij weten is dit ook het gebied waar de Hof van Eden was, in hetzelfde Mesopotamië. Dat wil zeggen, daar woonde ook voor de vloed van Noach, die van Genesis 6 en wat er verder volgen, weet je wel. Ook voor de vloed van Noach woonden de mensen daar, Adam en zijn afstammelingen. En was dit hun centrum. Hoezo de oosten dan wel oorsprong? Wel, ik denk dat dit een verwijzing is naar een oudere oorsprong. Niet van de Adamitische mensheid, maar wel een oudere oorsprong van de mens op aarde. Niet Adam en de zijnen, maar daarvoor. Gewoon de oude schepping, bedoel ik. En dat zijn dingen, ja, die kan ik nou helemaal niet in 5 minuten uitleggen. Ik zeg altijd, ik kan wel meedelen, en dat doe ik toen ook altijd maar. Maar ik kan het helemaal niet uitgebreid uitleggen. Maar het is nou helemaal zo dat de Bijbel leert, en ik zeg dat met grote stelligheid, ik ben stellig van overtuigd, dat de Bijbel leert dat voor het werk van de 7 dagen in Genesis 1 en voor de schepping van Adam, dus op de 6e dag, er een wereld was hier, een beschaving was, of hoe je dat benoemen moet, maar in ieder geval zelfs een mensheid, in ieder geval een moreel wezen, leefde, heel waarde, ik schrijf hoe je het noemt, wat moeilijk over doen, dat is politiek, hè, hoe zullen we het opschrijven, weet ik veel. Er was gewoon een mensheid voor die van Adam, die is omgekomen in de grote vloed. Niet die van Noach, maar die van daarvoor, enzovoort. Maar de aardigheid is natuurlijk dat deze tegenwoordige wereld, of zullen we zeggen de tegenwoordige aarde, waarvan staat dat hij uit de wateren omhoog gekomen is op de 3e dag, dat die aarde dus logischerwijze, tenzij anders vermeld enzovoort, toch sporen zou moeten dragen, op zijn minst zou kunnen dragen, van die oude wereld. Hebben we die nog? Die vinden we dus ook, hè. Het is ook altijd vermakelijk, want men weet nooit helemaal goed of... Nee, vroeger, wij leerden op school, maar er was een christelijke school, misschien was men bevooroordeeld, maar wij leerden de mensheid, heel de mensheid, nou even uit Mesopotamië, Babel, Irak, en uitgaat dat het Tigris afkomstig was, want daar was ook de Hof van Eden enzovoort. Later weet men niet zeker of de menselijke cultuur zoals we die kennen, de moderne beschaving, zijn oorsprong vindt in Mesopotamië of misschien toch in Egypte. Dat is zoiets van, wat was er eerder, Babel of Egypte of Babel? En daar heeft men uitgevonden, nee, de mensheid is veel ouder, de oudste menselijke overblijfselen stammen uit Afrika. Dan zeggen, ja, ik denk dat je nou het van doen hebt met die oude wereld. Werkelijk met die oude wereld. In elk geval. Maar niet met de mensheid die zoals wij die nu kennen, die van Adam afstamt. En voor zover men wijst op Egypte, en voor zover die jaartallen die men erbij noemt betrouwbaar zijn, dat zijn ze niet hoor. Maar stel dat ze dat zijn, dan gaat het ook over voor de ijstijd. Dat wil zeggen, het gaat over de oude schepping en van voor Adam. En dus voor deze wereld blijft gelden, de mensheid stamt uit Mesopotamië. En dus de menselijke cultuur, dan wel culturen, de hoererijen en gruwelendraden stammen daar ook vandaan. Maar eigenaardigheid doet ze voor in het hele verhaal. Waarom Babel? En anderzijds, waarom Egypte? Egypte is trouwens het eerste wereldrijk in de Bijbelse systematiek, hè? Allereerst, van de 7 rijken is Egypte de eerste. Waarom Babel, anders waarom Egypte? Mijn antwoord op die vraag, als u me het gewoon in de wandelgangen vraagt, zeg ik, omdat ik geloof dat Babel, zowel als Egypte, die plaatsen, met eventueel wat er nog in de grond zit, bedoel, die plaatsen als zodanig ook al een rol speelden in die oude wereld van voor Adam. Het zijn historische plaatsen, ze zijn ouder dan Adam. En eigenaardig is nog, dat, kijk, van Egypte weten wij dat het land van oudsher zijn vruchtbaarheid moest hebben van die Nijl. Het regende niet, uit de hemel kwam niks. moest hebben van het water beneden, om zo te zeggen, van de Nijl, en die stroomde dan eenmaal per jaar over, en daarna trok hij zich weer netjes terug, en dat was het hele land in de mest en vochtig en geïrriteerd, en dan bracht het een rijke oogst op voor de graanschuren van Egypte, en al dat dingen meer. Zodanig dat men de Nijl zelfs als God beschouwde, omdat hij de vruchtbaarheid gaf, en al dat soort zaken. Maar Egypte speelt een belangrijke rol in de Bijbelse geschiedenis. Israël werd eruit geboren, in tweede instantie althans, uit Egypte. Waarom? Wel, omdat Egypte niet alleen een beeld is van die oude wereld, maar het is die oude wereld. Dat wil zeggen, die plek was er al, en als u mij vraagt, de Sphinx stond er al, voor Adam, die oude dan Adam. Naar mijn beste weten en naar eer en geweten is dat zo. Maar het verklaart ook waarom Egypte in de Bijbel die belangrijke rol speelt. En in ieder geval, dat is voor iedereen bekend, een type is van de wereld. De tegenwoordige wereld. Die, maar dat zeggen we er meestal niet bij, die uit de wateren omhoog gekomen is, maar ook in de wateren weer verdwijnen zal. Het is maar een tijdelijke wereld. Men leest 2 Petrus 3. Want 2 Petrus zegt dat die oude wereld door wateren vergaan is. En dat deze wereld eenmaal ook vergaan zal. Daar staat voor korte tijd uit en in het water heet dat. En hij zal er ongetwijfeld ook weer in verdwijnen. Er is weinig aan te doen. En in Egypte werd dat eeuwenlang uitgebeeld. Net zolang totdat het niet meer regende in bijna heel Afrika. Niet in deze Nijl zo ongeveer droog staat. En dus heeft Egypte een waterprobleem. Ik geloof dat prins Willem-Alexander er wat aan gaat doen, als ik het goed begrepen heb. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het leuke verhaal van Mesopotamië, van Babel dus, is dat het hetzelfde is. De vruchtbare halve maan, het symbool trouwens ook van momentanisme, halve maan. Maar de term vruchtbare halve maan is de term die van oudsher sinds klassieke tijden gegeven werd aan het gebied tussen de Eufraat en de Tigris. Omdat jaarlijks Eufraat en Tigris, ik weet niet hoe het nu is, maar goed, omdat jaarlijks Eufraat en Tigris buiten de oevers treden. Ik meen eerst de Tigris en daarna de Eufraat, is goed geregeld. Ter vervanging van de vroege en de spade regen vind ik die wel aardig. Maar om de beurt treden ze buiten hun oevers en daarom is het zo'n vruchtbaar gebied. En zo verder. Maar het is exact hetzelfde als Egypte. En waarom? Ik denk dat het precies dezelfde reden heeft. Ik denk dat Babel ook uit die verre oudheid stamt. Dat wil zeggen uit de dagen, uit van die oude schepping, die oude wereld. De wereld die toen was. En doet er nou verder niet toe, maar ik denk dat Jericho in het rijtje ook thuis hoort. De laagst gelegen plaats op aarde, laagst gelegen stad en bovendien volgens de archeologen ver en ver uit de oudste stad. Waarbij men tot dateringen komt van ver, ver, ver voor Adam. En dat maakt de Bijbelse datering niet onjuist. Ze wil alleen maar zeggen, het is van voor Adam. Precies. Want Adam is nogal recent. Maar daarom zijn die plaatsen een uitbeelding van de wereld als zodanig. En in de geschiedenis van de tegenwoordige stellen ze dat ook voor. Als je de wereld zoekt in de Bijbel, kom je terecht in Egypte, je komt terecht in Babel en je komt terecht in Jericho. Maar als je al in Jericho terechtkomt, want de kans is groot dat voordat je er bent, ben je al in rovershanden gevallen, weet je wel? Vanuit Jeruzalem, toch? Ja, en als het fout gaat met degenen die in rond Jeruzalem wonen, dan verdwijnen ze of naar Egypte, vraag het maar aan de aartsvaders, of ze verdwijnen naar Babel, vraag het maar aan de Joden. Maar goed, waar kwam Abraham eigenlijk vandaan voor hij definitief in Canaan woonde? Uit beide. Eerst uit Ur der Galdeën. Dat ligt weer iets zuidelijker dan Babel. En bovendien weer aan de Tigris, geloof ik. Ik kan wel een slecht bijhouden, maar vooruit. Urdergal, toch een huis, nog een doet er niet. Maar Urdergaldeeën, die kwam weer vandaan, kwam naar Canaan, maar hij reisde in één moeite meteen weer door. Net als mijn eigen, ze kwam in één moeite, ging hij weer door naar Egypte, om daarna uit Egypte naar Canaan te komen. Dus of hij nou uit Egypte kwam, of uit Urdergaldeeën, en waar komt Israël vandaan? De Joden, daar komen ze op. Uit de Babylonische ballingschap, maar langer terug uit Egypte. Broer, het blijft hetzelfde verhaal. En ik zei, joh, dan nemen we nu de 10 stammen ook maar apart. Waar komen die vandaan? Hetzelfde verhaal. Komen aan de ene kant uit Egypte, aan de andere kant uit de Assyrische ballingschap verdwenen. Maar Assur was net zo goed Mesopotamië. En Babel, de stad Babel als zodanig, maakte deel uit van het Assyrische Rijk. En later was de hoofdstad van het Medo-Persische, of van het Griekse, het Medo-Persische, niet. Nou ja, even. Maar goed, dat verzeilde. Maar beide gebieden worden als bron gerekend, als oorsprong der dingen gerekend. En in die oorsprong, daar vindt men elkaar. Als men daar blijft, is de, ik neem aan dat u Genesis al redelijk kent, hè. De gedachte is, als men dat nou maar kan vasthouden, hier nou maar kan blijven, die plaats die dan Babel genoemd wordt vervolgens. Als men daar maar kan blijven, dan zal men die enerlei spraken, enerlei woorden ook kunnen bewaren. Maar ik denk ook dat het inderdaad zo is. Als men maar kan komen tot Babel, ik bedoel overdrachtelijk, als men zich daar nou maar kan vestigen, dan kan men het ook wel met elkaar vinden. Dan kan men het ook wel over de dingen eens worden. Hebben jullie nog? Als je nou maar blijft bij de eerste beginselen van deze wereld, die beginselen houden in dat men door grote inzetten, door menselijke activiteit iets wil bereiken, dan moet men toch samen op weg kunnen naar het... naar het gestelde doel. En in onze dagen hoor je dat ook gewoon en zeggen, al die godsdiensten zijn toch uiteindelijk allemaal gelijk, ze streven hetzelfde na. U weet wel, naast de liefde en medemenselijkheid en rechtvaardigheid en democracy. Democracy, ik denk altijd aan mee. Ja. Altijd net als die snackers is met mokka erdoor. Democracy. Ja, die mokkerze, zal mij een worst wezen, die mokkerze. Ja, hoe die staatsinrichting in elkaar zit, dat kan me niet schelen als land maar goed geregeerd wordt. En de oprechte democraat zegt, dat kan alleen maar via democratie. En dan zeg ik, nee, dat kan alleen maar via theocratie. En dan zijn we weer uitgesproken. Hè? Ja, nou goed. Maar het idee is dus dat deze mensen één van zin zijn. En zelfde plan hebben, zich met elkaar verbonden. Dat ze ook letterlijk één taal spraken. Ja, dat zou ook wel, natuurlijk. Maar het gaat om veel meer dan dat, hè. Maar ze vestigen zich in een laagte, dat had ik al gedacht eigenlijk. Een laagte vonden in het land Sinia. Maar hoog kan het niet wezen, natuurlijk, hè. Nee, de hoogte gaat men vanuit de laagte opbouwen. Namelijk, men gaat één toren bouwen in Babel. Zo gaat men omhoog. Maar het is inderdaad in de laagte. En bij laagte kom ik altijd in Jericho terecht. 400 meter beneden het Amsterdamse pijl. Ja. Nou goed. En zij rusten al. De staat zijn woonden al daar. Jawel. Maar het betekent, zij rusten al daar. Dat is hetzelfde woord. Het is hetzelfde woord dat zo vele malen in de Bijbel gebruikt wordt voor de rust ingaan en zo. Een term ter aanduiding van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, het is het einde van de omzwervingen. En u en ik, wij weten allemaal dat het leven een kwestie is van omzwervingen. We komen overal terecht. Ik bedoel niet in plaatsen, maar wel in omstandigheden. We zwerven wat weer. We zijn hier vreemdelingen. Niet alleen omdat we christenen zijn, maar dat is voor de mensen in het algemeen zo. En bovendien, een mens is sowieso een voorbijganger. Hij is van voorbijgaande aard, zal ik maar zeggen. Prediker 1, hè. Hij komt en hij gaat weer. Het is net de notaris, zeg ik altijd. Ja. Nou goed. Verschenen en verdwenen, ja. Nou goed. Maar hij is maar van tijdelijk aard. En rusten, vertaald met wonen, heeft de gedachte in zich van dat men aan het eind van de omzwervingen gekomen is. Daarom spreekt Hebreeën 4 over de rust waar Israël in zou gaan. Maar er wordt gezegd, maar Jozua heeft hem niet in de rust gebracht. En zelfs koning David heeft hem niet in de rust gebracht, want David sprak in een van zijn psalmen nog over een rust die later alsnog zou komen. En het idee is dat de zoon van David, en de echte Jozua dus, de echte Jezus in het Grieks, dat die het volk eenmaal in de rust zal brengen, en in afwachting daarvan brengt hij in ieder geval ons in de rust. En de rust is daarmee onze eindbestemming, het bereiken van onze idealen. De zoektocht, het gejaag, de jacht, is beëindigd. U weet wel, Nimrod was de bouwer van dit, dat een bladzijde eerder, weet je. Nimrod was een groot jager, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. En de jager in de Bijbel is altijd, noem nog eens een jager, Esau, ja precies, ja. De jager in de Bijbel is altijd de uitdrukking van de mens in het algemeen en van de religieuze mens in het bijzonder. Hij heeft zo zijn want een religieus mens is een idealist, hè? Dat vinden wij prima, dat iemand idealen heeft. Dus er is niks verkeerd met religie, denken wij dan. Maar de Bijbel zegt, dat zijn die jagers die streven ernaar om zelf iets te bereiken. En als ze het bereikt hebben, zou dat rust moeten brengen. In de praktijk brengt het dat natuurlijk nooit. Maar goed.